vijf jaar.
Dames en heren, daar zijn we weer. In een nieuwe setting, maar met dezelfde boodschap en vrijheid.
Compleet onafhankelijk.
Dit is de enige plek waar je de echte vrijheid en waar uiteindelijk het echte nieuws te vinden is.
Al vijf jaar op zoek naar de waarheid.
Nooit als er zoiets groots gebeurt, als je voelt dat iets groots op je afkomt, niet dat eerste narratief.
Ja, dat zeg je heel vaak.
Ik zeg dat niet dat eerste narratief. Wacht even af en probeer in het nu te blijven leven en probeer daar te blijven staan.
Al vijf jaar op het scherpst van de snede.
Your children, folks, if you've let them, have been injected with a molecule. And I've got word for you that for which they had so little safety data, you would probably not allow a pet of yours to be injected.
Al vijf jaar verzet tegen het kwaad.
Ze hebben dezelfde vijand en ze spelen ons tegen elkaar uit. Als mensen dat gaan zien, het game over voor die gasten.
Al vijf jaar met de rug kaarsrecht.
Ik geloof nog steeds dat onze beste tijden nog voor ons liggen.
Al vijf jaar met een lach.
Ik stop even mijn speech terug in mijn Ik haat Klaus Schwab tasje.
En al vijf jaar strijdend voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Kijk, dit is nou een grappige e-mail van Henry. En die een leuke e-mail. Leuk onderwerp. Maar hij zegt hier tot slot. Ik schaam me een beetje dat ik, ondanks dat ik al zo lang naar je luister, nog nooit iets heb gedoneerd. Dat ga ik zeker rechtzetten. Blijf vooral doorgaan met je fantastische show. En blijf de griezels aan de kaak stellen. Met vriendelijk groet, Henry. Kijk, dat is natuurlijk mooi. En ik dacht meteen, ik ga gewoon deze uitzending eens beginnen. Want ga er even voor zitten. We hebben veel te bespreken. Maar misschien ben jij ook wel zo iemand die eigenlijk altijd kijkt, nooit doneert. En prima als je het niet kan. Het is allemaal gratis. En dat blijven we doen zolang als dat we kunnen. Maar goed, weet je, het is lastig om onafhankelijk te opereren. Maar misschien hebben sommige mensen ook zoiets van, nou, ik kijk al zo lang, laat ik eens een donatie doen. Maakt niet uit, klein, groot, alles is goed. Iedere donatie, ik ben er zo dankbaar. Wij zijn zo dankbaar. Want dan kunnen we namelijk doorgaan met het op onafhankelijke wijze naar dingen kijken, precies wat echte journalistiek. Ja, ik kots bijna als ik het woord journalist in mijn mond neem. Maar het is zo belangrijk om eerlijk te kunnen zijn en helder te kunnen kijken. En ik wat er nou vandaag ook weer over ons heen komt allemaal. Het is eigenlijk niet te geloven waar het naar toe gaat. En dat gaat snel. En we hebben gewoon financiële support nodig om in de lucht te blijven en het op deze manier te kunnen blijven doen. We gaan het vandaag hebben over systemen. En dat klinkt heel saai. En het zal best een lange video worden. Want ik was er, voor het eerst in mijn leven is dat gebeurd. Of sinds ik de Jensen Show doe. Voor het eerst in vijf jaar. Ik begon eergisteren aan een show. En ik was 25 minuten al bezig. En ik denk, ik kreeg opeens allemaal inzichten en dingen. En ik denk van, nee, ik moet dit nog beter uitleggen. Ik moet hier nog even iets dieper over nadenken. Iets over dieper over mediteren. Ik weet niet. Ik heb de uitzending gestopt. Ik heb het nog nooit gedaan. En ik heb eventjes wat tijd genomen weer. En in die tijd kwam er weer nieuwe informatie allemaal binnen. En vandaag zal ik je precies vertellen wat ik bedoel met systemen. Maar het is dus een wat langere show. Het zal niet er eentje zijn voor de TikTok-generatie. Je ziet geen dikke vrouw die bungee jumpt en het koord breekt. Dat zie je allemaal niet vandaag. Dus, maar ik wil even beginnen voordat ik het over systemen heb. Maar het heeft wel allemaal met elkaar te maken. Het gaat over David Icke. David Icke die is natuurlijk verbannen door Nederland van alle EU-landen. Omdat hij een speechje kwam geven tijdens een vrijheids- en een vredesdemonstratie. Of bijeenkomst. Vredes hoef je niet over te demonstreren. Dat is gewoon een bijeenkomst. En hij zou 20 minuten spreken in Amsterdam. En opeens kwam er out of the blue, David Icke is te gevaarlijk om Nederland binnen te komen. En de Nederlandse overheid heeft hem voor 2 jaar lang, dat kunnen ze dus binnen de EU doen, want dat is natuurlijk het systeem tegenwoordig. Wij denken natuurlijk nog dat Nederland alleen opereert. Maar nee, we zijn natuurlijk Europa, EU. Die man is 2 jaar lang verbannen omdat hij dingen zou zeggen die heel veel Nederlanders al wisten en weten natuurlijk. Hè? En David Icke, laten we eerlijk zijn, ik heb het ook tegen David toen ik hem interviewde in de Isle of Wight. Ik heb ook gezegd, ik zeg heel veel van die informatie, daarom begrijp ik het niet. Ik bedoel, waarom zijn ze zo bang voor je? Want je was toen helemaal niet zo bekend. Ik zei, het is niet om zijn ego te krenken of zo. Inmiddels kennen meer mensen hem, vanwege dit natuurlijk. Dat gaat natuurlijk altijd hand in hand. He? Iemand wordt opeens geweigerd. Mensen denken, toch eens even onderzoeken wie die David Icke is. Nou, dan gaan meer mensen David Icke kennen. Maar toen der tijd, tuurlijk had hij wel een fanbase, ook in Nederland. Maar het was nou niet echt dat je, zeg maar, Mien uit Assen op straat vroeg, ken je David Icke? En dat is natuurlijk niet zo. Dus het is een beperkte doel. Maar ze zijn zo bang voor hem, voor het woord. Want weet je, ook en het is zo raar, heb ik altijd gezegd van, als je het nou echt allemaal op onzin vindt en belachelijk, en dan is het zo van, joh, die gek van de David Icke. Joh, laat hem maar komen met zijn onzin. Dat is de normale reactie als ik bij de overheid zou werken en er komt zo iemand in die verspreidt nonsens uit. Die praat poep. Dan laat je hem juist poep praten, want dan heb je zoiets van, joh, dan kan iedereen het zien. Nou, we gaan weer weg. Maar waarom zo'n ingreep? Het zou kunnen zijn als je denkt dat deze man heel veel, ik weet niet, onrust heeft veroorzaakt in de maatschappij, in de wereld. Zeg maar dat hij na speeches in Australië of waar hij ook ter wereld spreekt, of in Engeland, dat er opeens echt gewoon riots uitbreken buiten dat stadium, of waar hij ook spreekt, bij de hal. Dat er veel gewonden zijn gevallen. Dat er een heel crimineel ding plaatsvindt, vijandig, naar. Dit is nog nooit gebeurd in zijn leven. Hij heeft ook geen criminal record. Dus hij heeft dan nooit iets begaan. Het is een 72-jarige man. Die zit daar in een simpel appartement in de Isle of Wight. Leeft heel rustig. Doet geen vlieg kwaad, geen mug, niks. Waarom is dat grote gevaar? En de oppervlakkige en waarschijnlijk de juiste uitleg is dat ze toch vinden dat wat hij zegt, dat niet kan en niet mag. En dat moet tegengewerkt worden en de mond moet gesnoerd. Ik zie gewoon zelf, en ik ben zelf aan het analyseren van, hè, dat is mijn mening, van waarom zo'n heftige reactie. Dus nou heeft hij dus is hij voor 2 jaar verbannen. En is er nu, hebben ze hem natuurlijk gevraagd van, ja, oké, nu loopt het af. Kan ik nu weer verder reizen of zo? Nou, het antwoord van de Nederlandse overheid is nee. Sterker nog, ze willen met 2 jaar verlengen. En eigenlijk voor altijd. Dus ze willen deze man, willen ze opsluiten. En hij kan nooit meer in Europa reizen. En hij moet daar blijven op dat eiland. En in de rest van de UK, maar het is ook een eiland natuurlijk. Dus, en ik heb hier het hele stuk, want van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het ministerie van Justitie en Veiligheid. En het is altijd, weet je, ik vind het altijd leuk. Je weet, iedereen kijkt mee met de Jensen Show. Het stelt zogenaamd niks voor, maar het leger onderzoekt Jensen.nl. Weten we dat nog allemaal? Ik vind het altijd heel goed, hè? Kijk alsjeblieft mee, want dan hoor je misschien nog eens een keer iets anders dan in de mainstream media. Dus iedereen is welkom. Ik doe dat voor iedereen gratis. Ook het leger mag doneren. Oh. het liefst niet met een bom uit de lucht. Maar als het niet anders kan, joh, maakt me ook niet zoveel uit. Ik ben lang genoeg geweest op deze planeet. Dus het leger onderzocht Jensen.nl. Kijk er lekker mee. Maar het is ook overduidelijk uit deze brief naar David Icke. Is dat ook inderdaad gewoon op alle ministeries er goed gekeken wordt naar de Jensen Show. Hartstikke bedankt. Nogmaals, een donatie zou hartstikke leuk zijn. Dan krijg ik toch eens een keertje terug van mijn belastinggeld. Miljoenen, miljoenen, miljoenen door de jaren heen. In mijn toptijdagen van de televisie. Ik kan toch wel een donatietje vanaf? Of, ik weet het niet. Zit allemaal te kijken. Misschien kan ik ze aanklagen. Het is overduidelijk dat ze gekeken hebben naar het interview met David Icke. En een donatie? Nee. Dat is toch walgelijk? Ik vind echt dat het ministerie van Justitie en Veiligheid moet hun denkbeelden aanpassen. Dat als ze iets kijken, dat ze ook moeten doneren. Het is niet zo makkelijk dat ik het allemaal maar gratis doe. Ik moest naar de Isle of Wight. Moest op zo'n hoeverkracht. Ik ik ben door hel gegaan. Ik weet niet of ze mensen nou naast me. Maar nee hoor. Maar dus als je dat hele document leest, het is. Och, die arme David die er ook in zit. Echt, ik nogmaals 72-jarige man, gewoon een hele aardige, lieve vent. En heeft nooit niemand kwaad gedaan. Maar hij heeft inderdaad wel hele diepe inzichten. Maar het ding is, wat mijn punt altijd met alles wat ik nu ga voorlezen is. Dat gaat om David Icke. En we zijn nog niet eens aan de uitzending begonnen. Dus het gaat ervoor zitten vandaag. Alles wat ik altijd... Ik heb zoiets van, laat hem zichzelf verdedigen. Er moet een punt zijn. Het kan niet zomaar zijn dat er vanaf één plek gezegd wordt, ja, je kan het land niet, want je bent een bedreiging. Nou, nee, er moet een punt zijn waar je je inhoudelijk kan verdedigen. Kijk, als we dat niet hebben, en of je het nou eens bent met Icke, of het maakt niet uit voor wie en die je voor of tegen bent, in je domme gedachtes van links, rechts, tegen elkaar uit laten spelen. Waar het om gaat, is dat er moet een punt zijn waar je daadwerkelijk kan verdedigen waar je beschuldigd van wordt. Tot in detail. Dat is het allerbelangrijkste. En dat ontbreekt zo in mijn optiek in deze zaak. Want er wordt allemaal gezegd, ja, je hebt dit, je bent dit, je zet toe tot haat en dat soort dingen. Maar hij moet zich daartegen kunnen verdedigen. En puntgewijs, vertel me wat ik gezegd heb, wat haatzaaid is of wat incorrect is. Want die man schrijft boeken die zijn 1000 pagina's groot. Met allemaal voetnoten, alles onderbouwd. Oké, dan kan je daar nog steeds over discussiëren. Maar er moet een punt zijn. Als niemand het heeft, als zo'n iemand als David Icke het niet heeft, heeft niemand het, hè? Dan kunnen ze alles op je afgooien en er is niet een punt ergens waar je echt daadwerkelijk op de feiten, op secure wijze, je kan verdedigen tegen waar je van beschuldigd wordt. Dan is iedereen is gewoon, totdat iedereen gewoon zoals in China zijn mond houdt. Maar daar waren we voor, tot een aantal jaren geleden waren we daar nog allemaal op tegen. Maar tegenwoordig zie je gewoon gedrag dat mensen denken van, oh ja, god, als ik me maar een beetje aanpas, dan kan ik een beetje door. Kutten met mijn leven. En nou, in ieder geval. Dus, ik zal even een paar dingen waar ik ook naar voren kom. En even kijken. Waar het namelijk om gaat, ik zal zo... Waar het om gaat, weet je waarom ze het willen doorzetten? Dat ze dat hem nog 2 jaar op willen sluiten. En eigenlijk het liefst oneindigd. Omdat hij zijn denkbeelden niet heeft aangepast. Gaat er bij jullie ergens een koude rilling door jullie lijf als jullie dit horen? Had je ooit gedacht dat na al die films waar we over gebombardeerd zijn, over Oost-Duitsland en dat soort dingen, waar alles gecontroleerd was of zo, dat de overheid nu kan bepalen waar je aan mag denken? En als je je uitspreekt over wat je denkt of wat je vindt of hoe je het ziet, dan is dat gewoon strafbaar. Want het is gevaarlijk. Want daar spelen ze natuurlijk altijd mee. Daar kom ik zo wel op. Zoals ik hiervoor al heb opgemerkt, is gebleken dat u nog steeds als een potentieel gevaar voor de openbare orde kunt worden beschouwd. In dit kader merk ik allereerst op dat niet is gebleken dat u sinds uw signalering in het CIS-systeem een ander gedachtegoed aanhoudt of afstand hebt genomen van uw eerdere gedachtegoed. Ja, maar die man gelooft hierin. Evenmin is gebleken dat u geen complottheorieën meer verspreidt en geen uitlatingen meer doet die kunnen bijdragen aan anti-overheidsextremisme. Dat is een fout in het ding. Ik hoop dat de mensen het gezien. Evenmin is gebleken dat u geen complottheorieën meer verspreidt. Oh, dat blijkt hem dus vrij. Of zie ik dat, lees ik dit nou verkeerd?
Het is goed.
Wat is goed? Van mij of van
Het document is goed.
Het document is goed. Wat interpreteer ik verkeerd, Rupert? Evenmin is gebleken dat u geen complottheorieën meer verspreidt. En geen uitlatingen meer doet die kunnen bijdragen aan anti overheidsextremisme.
Dus niet is gebleken dat u geen theorieën verspreidt. Dus u verspreidt wel theorieën.
Dus evenmin is eigenlijk niet. Mm-hmm. In dit geval. Oh, dan zat ik fout. Goed gedaan, jongens. Ik hoop dat ik die donatie nu echt krijg. Daar komt-ie. Even kijken. Integendeel, ook zeer recent hebt u bijvoorbeeld in een interview met Robert Jensen, dat hem op 9 september 2024 op zijn website is gepost, nog uitlatingen gedaan die passen bij het verspreiden van complottheorieën en die kunnen bijdragen aan anti-overheidsextremisme. Zo draagt u nog steeds het beeld uit dat de wereld wordt geregeerd door geheime genootschappen. U zegt hierover in dit interview dat er een wereldwijd netwerk is van geheime genootschappen, de Global Cult. Via dit netwerk wordt volgens u geavanceerde informatie doorgegeven door de generaties heen. Dit netwerk is geïsoleerd van de bevolking, want they don't want the population to know what they know. Het netwerk zit volgens u achter de oprichting van het onderwijssysteem, heeft de controle over medicijnen en de World Health Organization en wereldwijde media. Op die manier controleert dit netwerk volgens u de bevolking en houdt het die dom en ontwetend door censuur. Mensen zoals u, zo vervolgt u in dit interview, kijken naar wat zij weten, onthullen wat zij weten en geven het door aan de bevolking. Het censuur van het netwerk is erop gericht om dat proces te stoppen. Oké. Ja, dat was dan de eerste. Maar goed, laat het hem uitleggen. De man heeft dikke boeken geschreven. En wat is daar nou zo gevaarlijk aan? Dat wie bepaalt dan wat er gebeurt in de wereld? Rob Jetten? Is het echt Rob Jetten? Heb je dat filmpje gezien? Daar staat Robby. Kijk, dit is namelijk niet te doen geloven. Hier willen ze uitstralen dat dit de mensen zijn die de beslissingen nemen. Dat hij daar inderdaad op die rode bank zit en zegt van ja, we gaan toch 20.000 extra asiels. We gaan toch 20.000 extra asielbewoners binnenlaten, asielzoekers binnenlaten. Moet je nagaan. We spreken hier over triljarden dollars, belangen van mensen op grote schaal. Deze mensen zijn er alleen maar om uit te stralen van, we hebben een politiek en dit is een politicus. En die vangt de klappen op. Er is toch niemand die echt denkt dat er niks achter zit. Nou, David gaat daar heel diep op in. Maar nodig hem uit. Wat is daar nou zo gevaarlijk aan om hem te verbannen? Zo zegt u in het eerder genoemd interview met Robert Jensen over de Nederlandse overheid en uw signalering. Where does that come from, given that we've been talking about? It comes from fear. I'm banned from all these countries. I'm banned from Australia. I'm probably banned from a lot of other countries if I try to get in. Why? It's because what I'm saying, if you are having to control the perception of the population to control them, the last thing you want is people circulating information that in any way wakes them up. It's to other possibilities. You don't want that. So they're frightened. Not so much frightened of me. They're frightened of the information. Ook citeert u in het interview een persoon die stelt dat overheden de bevolking niet beschermen of representeren, maar controleren. Ja, oké, maar is dat een reden? Wat is dit nou weer? Oké, het is inderdaad kritisch over hoe het politieke systeem werkt. Maar mag je dat niet meer zijn in het vrije Nederland? Ik bedoel, ook herhaalt u in het interview met Robert Jensen dat COVID een hoax was en dat de vaccinaties bedoeld waren om de bevolking te controleren. Maar moet ik nou voor de 280.000ste keer laten zien dat we hadden hier te maken, als je zegt dat COVID een hoax was, wat je zegt is gewoon dat er was geen killervirus. Zoals dat gepresenteerd was vanaf het begin en wat een hele generatie van jonge kids depressief gemaakt heeft. Wat heel veel. Nederland heeft ter wereld de grootste. De meeste MKB-bedrijven en BV's die failliet zijn gegaan in die hele periode. Wereldwijd, de verhoudingsgewijze, wereldwijd. De pijn van mensen opslaan. Mensen die niet naar begrafenissen konden van geliefden. Mensen die niet de ouderen konden. Daar heb je het over als je zegt dat het een hoax is. Omdat feitelijk is er niks van uitgekomen. En wat was het dan? Ja, we werden compleet gecontroleerd. En je bent met een waterkanon van straat geschoten als je er tegen was. Dit is zo. En er staat hier. Uit alles blijkt dat u naar Nederland wil komen, of in elk geval wilde komen, om uw gedachtegoed in persoon te verspreiden middels het promoten van uw boeken en het bezoeken van evenementen. In het interview met Robert Jensen zegt hij zich letterlijk, I come to Hollywood when my band ends. Ja, maar wat heeft iemand nou daadwerkelijk fout gedaan? Waar is nou de geschiedenis dat hij al die narigheid die ze hier, waar ze hier zo bang voor zijn. Van oh, de bevolking. Alsof als David Icke van de Isle of White, als die naar Nederland komt, dat opeens we allemaal de straat op gaan en naar de tweede, het Binnenhof, en dat het de hele regering omverwerpen. Het is zo maf. Maar het mafste is natuurlijk gewoon van, u heeft uw gedachtegoed niet aangepast, dus daarom verlengen we de ban. Maar waarom mag je niet denken wat je voelt, wat je ziet, hoe je er naar kijkt? Waarom mag dat niet meer? Waarom mag dat niet meer? Waar is het fout gegaan dat dat niet meer mag? Iedereen weet, als je echt aanzet tot geweld en zegt van oké, we gaan, je doet echt een letterlijke, dit doe ik niet, hè, even voor de duidelijkheid, maar we gaan morgen bestormen we dit. Dat zeg ik niet, moet ik er tegenwoordig bijzeggen, want anders ben je een opruier. Maar als je nou gewoon, als je voor je meningen uitkomt, je kan het onderbouwen en je denkt zo. Waarom moet je dan je gedachten goed aanpassen, anders word je gestraft? Het is echt heel heftig. David verdient dit helemaal niet. Je zou hier middenin zitten, joh, met dit. Wat kunnen ze toch je leven gewoon echt verpesten? En ik weet dat ze het ook met mijn leven kunnen doen. Het is, kijk, van een verloren mens kun je het nooit winnen. Zo, daarom noem ik mezelf altijd een loser. Want daar kun je het nooit van winnen. Maar ik wilde toch dat jullie dit even wisten. En dat dit soort dingen spelen natuurlijk. Hè? Want als het voor één iemand geldt, dan geldt het voor heel veel andere mensen. Nou kom ik tot de uitzending van vandaag. En dat gaat over systemen. Want het heeft een beetje hiermee te maken. Kijk, de uitstraling moet constant zijn dat we geleid worden door politieke leiders, jetten, maakt niet uit wie, nu Dick Schoof. Dat die de mensen zijn die het beleid allemaal bepalen. Omdat wij kiezen daarvoor, de bevolking. En de meeste mensen kijken nog zo, ja, ik vind het zo'n hele sympathieke vent. Ja, ik weet niet precies waar die voor staat, maar ik stem er maar voor. Weet je wel? Dus zo zitten heel veel mensen er nog in. En dan komen die mensen daar te zitten. En die doen dan een soort van act. Die spelen politicus. En die vangen de klappen op van mensen die ontevreden zijn. Voor een beleid wat daarachter natuurlijk gecreëerd wordt. En dat beleid daarachter, de vraag is natuurlijk van, weet je, wie creëert dat beleid? En dat is natuurlijk, ik kan zeggen de ambtenarij, maar er zijn natuurlijk ook mensen die al heel lang bepaalde plannen doorvoeren. En het is natuurlijk ook zo, je hebt te maken met een EU, dat is natuurlijk ook het nieuwe systeem. Nederland is daar heel erg afhankelijk van. Dus het hele toneelspel van dat die mensen die daar voor spek en bonen in de Tweede Kamer zitten, of zelfs die ministers, want die komen en gaan ook. Die kunnen zich nooit, die worden van dossier van de ministerie naar ministerie geplaatst. Weet je, want het maakt niet uit. Dus ze zijn natuurlijk altijd afhankelijk van iets anders waar ze op moeten varen. En die zich vertelt wat ze moeten zeggen en waar het naartoe moet gaan. En dat brengt je dan eigenlijk tot het volgende. Van hoe kan het nou dat er nooit iets verandert? En dat wie er ook zit politiek gezien en dat iedereen dan ontevreden is. Nu zijn de PVV-stemmers weer ontevreden. Nu dit. Nou, dat is dus omdat er wordt iets uitgevoerd. Het is een systeem bedacht, waardoor het eigenlijk niet meer uitmaakt wie nou daar zitten, als de plannen maar doorgaan. En dat geldt ook natuurlijk voor het feit dat er 780 de verschillende politieke partijen zijn. Dat er moet altijd een coalitie gevormd worden. Dus er kan nooit één iemand de grootste worden. Dus het is altijd verwarring. Het is altijd een beetje van dit, een beetje van dat. Dat is het systeem. En daarachter zitten natuurlijk meerdere systemen. En dat systeem vind ik dan zo, want je probeert namelijk eigenlijk constant mensen te laten zien. Er is een discussie, het moeilijk om mensen over te brengen. Want aan de ene kant zeggen mensen, weet je, een heel grote groep die denkt van, ja nee, dat kan niet, dat we aangestuurd worden door maar een klein clubje mensen. Dat kan helemaal niet, want het is allemaal zo willekeur. Er gebeurt zoveel tegelijkertijd. Nee, daar ben je nou gek geworden. We zijn met miljarden, dat kan echt niet dat een klein clubje doet. Nou, dan heb je die mens. En dan heb je natuurlijk een aantal mensen die zeggen van, ja, dat zijn wel, want je zal zien, je ziet in een soort van piramide hoe dat naar boven loopt. En dat uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om geld en macht. En dat heeft een klein clubje, die heeft het voor elkaar en die kan alles bespelen daarmee. Dus als je ergens aan de onderkant begint, met de bevolking, maar dan krijg je dus de politiek. Nou, dat is dus die eerste laag. Maar je moet steeds daarachter kijken wat daar speelt. En hoe het ook is opgezet. En wat ik denk, wat ik ook vond dat er tijdens die Kiona-periode, wat ik voor het eerst echt gevoeld heb. En dat is dood. Nou, één. Ja, ik gebruik het woord niet graag. Maar weet je waar wij toen als bevolking in zaten? We zaten in een driehoek van de media was tegen de bevolking. Ja, die hield ons klein. Die begon ons te fotograferen. En als we op het strand te dicht bij elkaar lagen. En die kwam allemaal met informatie. En wat niet klopte uiteindelijk. Maar de media, je had de politici. Die gingen ook maar van lockdown tot lockdown. De juridische wereld liet ons eigenlijk ook in de steek. Want volgens mij één keer een goede uitspraak geweest over die avondklok, maar voor de rest helemaal niks. En natuurlijk ook de politie, zeg maar, die knalde ons van straat af en die boete ons. En als je als bevolking in die psychologische driehoek of vier kanten wordt aangevallen, het was bijna onmogelijk om eruit te komen. En dat moeten we altijd onthouden. Maar ook dat zijn natuurlijk allemaal systemen die gecreëerd zijn. En ik heb hier een systeem. En daarom ontbouw het. Ik zit nog steeds te denken natuurlijk aan die net van David Icke en die aanklachten tegen. Kijk, als je nou onderbouwt van hoe het werkt, je kan het aantonen met video's. Hoe kan je nou een complotdenker zijn of wat dan ook, als je het laat zien. Een van de dingen die we hebben gezien tegen Kiona is natuurlijk die invloed van het World Economic Forum. Maar het World Economic Forum had een voorloper, of eigenlijk is het een soort van gemorfd in het World Economic Forum. Dat was de Club of Rome. De Club van Rome. En dit verklaart zoveel. Ik heb een aantal fragmenten. Dit verklaart zoveel van wat er aan de hand is nu anno 2024. En hoe wij in een systeem. Ik begin steeds meer te denken dat er zijn zulke goede systemen gebouwd. En er zijn heel veel mensen die kunnen heel goed systemen bouwen. En je hoeft ze maar de opdracht te geven. Kijk, dit is het probleem. En bouw een systeem. En maak het perfect. En er zijn doktoren en professoren. En ik geloof dat er hele getalenteerde mensen zijn. Die hoeven niet per se achter te staan van welk systeem ze. Het doel van het systeem. Maar ze kunnen wel een systeem maken om daar te komen. Dus een Club van Rome, de Griezels op de achtergrond, die hebben dus de eerste, die hebben de Club van Rome opgericht. En ik kwam dit fragment tegen. En dit is weer Willem Oltmans. De man, de journalist die door de staat. 40 jaar lang is achtervolgd en tegengewerkt. Heeft uiteindelijk een rechtszaak gewonnen. Kreeg toen 18 miljoen gulden of 16 miljoen gulden van de staat. Die gaven toe. Die man is decennia lang is die als journalist tegengewerkt. Alleen maar omdat hij altijd de juiste vragen stelde of ging zoeken hoe dingen echt zaten. En niet inderdaad zijn gedachtegoed liet bepalen door wie of wat dan ook. Hij ging gewoon naar dingen toe en hij ging kijken. Dus dat is een legendarische man ergens. We hebben het al eens eerder over hem gehad. En hij kwam in 1971 in aanraking met die Club van Rome. En hij heeft daar een programma over gemaakt. In een programma, een televisierubriek, dat heet Panoramiek. Dat staat wel heel klein beetje nog bij, wat ik heel jong was. Panoramiek. En dat ging dus over de oprichting van Club of Rome. En dat is 1971. En hij was niet kritisch in die interviews. En het was. Ik weet niet in hoeverre hij er echt mee te maken had. Maar of hij zat gewoon te analyseren wat het precies was. Maar hij sprak wel een aantal van de juiste mensen binnen de Club of Rome. En het werd even duidelijk hoe zij eind jaren 60 dat opgericht hebben. En met welke doelen. En nou ga je horen waar we nu nog steeds in zitten. Dus de eerste waar we van gaan horen is J. Wright Forrester, alweer zo'n dokter. En hij was een Amerikaanse computertechnicus, managementtheoreticus en systeemwetenschapper. Hij bracht zijn hele carrière door in Massachusetts Institute of Technology, waar hij in 1939 als doctoraal student begon en uiteindelijk in 1989 met pensioen ging. Dus hij was bij de Club of Rome met eigenlijk de opdracht om een systeem te bouwen. Hoe je de groei kan beperken. Want dat was namelijk de titel van de Club of Rome. Limits to Growth. Beperking van de groei. En dat is toen ingezet. Daarvoor, in de jaren 70, na de post-Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, het groeide allemaal, weet je wel. Er was waarschijnlijk, er gebeurde veel, heel veel nieuwe dingen. Populaties groeiden. Het was geld. Er was de nieuwe technieken. En toen is er bepaald, we moeten stoppen dat die mensen zo, dat het zo goed gaat met mensen. En dat de groei. En toen zijn er andere spookbeelden bedacht. Van, ach, het is zo slecht voor het klimaat. Ach, het is zo slecht voor dit. Ach, het is zo slecht voor dus. Ach, het is zo, en dit is het gevaar. En we moeten dat nu eens eventjes gaan aanpakken. Gewoon centraal. En er moet een systeem gebouwd worden dat de mensheid daarin meegaat. Luister heel eerst even naar Dr. J. Wright Forrester van De Grenzen aan de Groei.
Many of the most powerful traditions and goals in the world today revolve around the processes of growth. Growth in standard of living, economic growth, growth of populations, until very recent times, the expansion of geographical frontiers. Growth in some sense has dominated perhaps the last 1,000 years of history. Now, this growth is going to stop. It must stop, and it will stop. The only important question is, by what process? What process will stop it? Will it be a natural process? Will it be brought to an end by pollution, by running out of food, by sheer crowding and the kinds of conflict and epidemics that may come from this? Mm. Or will this growth be brought into equilibrium by some more rational process that is less traumatic, less difficult than the great pressures that will arise if we depend only on the natural and social processes that now seem to be at work.
Dus dit zijn de type mensen die gewoon een systeem hebben gebouwd, en hij gaat er zo nog dieper op in hoe ze dat gedaan hebben, om eigenlijk de mensheid, om eigenlijk te dwingen, accepteer maar, de groei gaat niet meer door. Nou, is dat natuurlijk complete flauwekul dat er niet gegroeid kan worden, want dat is de natuur. En dus altijd, ik irriteer me altijd zo enorm aan mensen die zeggen van, die papegaaien na, van, ja, nou, kijk, er zijn veel te veel mensen op deze planeet. Hebben jullie nog nooit, als jullie in een vliegtuig zitten, uit het vliegtuigraampje gekeken? De wereld is gewoon compleet leeg. Maar dat had veel voller kunnen zijn, veel rijker, veel beter. En bedoel, de natuur zorgt ook voor zichzelf. Want geloof het niet, gas komt gewoon uit de aarde. Ja, maar dan krijg je aardbeving. Ik bedoel, alles zijn natuurproducten ergens. We kunnen overal voor zorgen. Sterker nog, de zon, dat is daadwerkelijk waar. Daar kan je energie van uithalen. Er is geen grens aan de groei. Als je een grens aan de groei, dat is een demonisch iets om in te voeren. Dat is echt heel erg. Als je gewoon mensen niet meer vrij laat zijn en alles, dan wordt het een drama. Maar dit is dus wat ze ingevoerd hebben en waar ze erg goed in geslaagd zijn. Want ik zeg altijd, weet je, als je kijkt naar de grenzen van de groei, weet je, ik zeg altijd, het beste voorbeeld is de vliegtuigindustrie. De toekomst van vliegen, daarvoor moet je naar het museum. Daar staat de Concorde. In 3 uur zat je in New York. Maar daar zijn ze mee gestopt. Ja, vervuiling, dit, helemaal niet. Ze willen gewoon niet dat het doorgaat. En zo zijn er nog veel voorbeelden. Auto's. Heb je gezien wat voor lelijke dingen dat zijn? Nou, misschien kunnen we het er nog even naast zetten. Wederom New York in de jaren 60. Prachtige Cadillacs, prachtige auto's allemaal. Moet je kijken wat voor troep er nu op straat rijdt. En ook, het is gewoon, er is een grens aan de groei. Ze willen ook niet dat mensen het goed hebben en dat het zo. Waarom? Dan kan je moeilijker controleren. De rust, weet je, hoe mensen zich kleden vroeger op straat en dat soort. Nee, ik bedoel, er is zoveel, als je de grens gaat beperken voor mensen, dan is er zo, wordt het zo onnatuurlijk allemaal. Maar dus dat was het doel, Limits to Growth. En dat is de voorloper van de World Economic Forum, of sterker nog, onze goede vriend Klaus Schwab, die geeft gewoon zelf toe.
I've worked on climate change for 25 years.
I worked on climate change since 73.
So you
just to tell you, because I was the person who gave the Club of Rome the first big platform.
Dus de Club of Rome is dus ook gewoon de uitvinder van climate change. Die bullshit, weet je wel, dat die dingen voorspeld worden. Dan is het weer global warming, global cooling. Geen van de voorspellingen komen uit. Dat komt uit de Club van Rome. Dat komt daar vandaan. Want ze hebben het ook veel over milieu. Daar is de natuur gebruikt om de groei te beperken. En wat moet daar dus van komen? Daar moeten knappe koppen moeten bij elkaar komen om een systeem te creëren om de bevolking daarin te douwen. Het zijn allemaal systemen waar we in zitten. En dan merk je, weet je, het is als het ware dat je komt aan ergens en zegt van ik wil graag nog wat bestellen. Dat kan niet, we zijn gesloten. Hoe laat sluit u dan? Ja, 10:00. Ja, maar het is 15 seconden over 10. Ja, maar 10:00 is 10:00. Weet je, dat zijn systemen die gebouwd worden om ons allemaal te beperken en het onmenselijk te maken. Nou, deze Dr. J. Wright Forster, die zegt zelfs dat ze een systeem kunnen bedenken. Dit was 1971. Ze kunnen een systeem bedenken in een laboratorium. En kijk, luister eens hoe deze mensen over mensen praten.
We're working here on the dynamics of social systems, coming to a better understanding of the way in which our social systems behave. And what we seem to be discovering is the deficiency of the human mind in dealing with the dynamic, the time-varying behavior of a system as complicated as any of our social systems. These are far more complex systems than any of our engineering systems. And yet, if we try to understand an engineering system, we always build a model, we build a prototype, we do experiments in order to design it better. And our social systems are a great deal more complex
than technological systems.
Than the technological systems. And we find that the human mind perceives the parts of these systems very well, but it does not perceive the consequences of those parts interacting with each other.
The overall.
And so we are combining the great ability of the human mind to perceive the individual motivations, the individual actions within the system, and then we combine the policies, we combine the criteria or the rationale under which the various parts are working. We combine those into a system model which allows us to tell what happens when all of the separate pieces interact with each other. Now, that the computer does very well. The computer does not provide the original input information. It does not provide the perceptions on which a model is based. But it can trace through all of the interactions once we have given it the rules under which the various parts of the system seem to be acting.
In other words, you can construct in a laboratory a social system.
In effect, yes.
Yeah. Ja, ik vind het gewoon echt fascinerend. Want dat weet je wel, maar nu zie je ook een beetje dat mensen begrijpen niet dat er heel veel mensen hier gewoon dag in dag uit mee bezig zijn. Dit was 1971, hè? Dus we hebben het hier weer over 70 jaar geleden. Toen kon een computer al eigenlijk uitdenken hoe mensen reageren. En konden ze dus creëren situaties en te kijken hoe de reactie daarop is. En zo mensen hun gedrag kunnen aanpassen zonder dat ze doorhebben, zodat ze in het systeem meegaan. Hij zegt dat gewoon openlijk en eerlijk. En de grootste overschatting van heel veel mensen is dat ze denken van, nee, ja, maar ik trap daar allemaal niet in. Weet je, mensen zijn eigenlijk zo voorspelbaar, omdat ze hebben het helemaal uitgedacht allemaal. Bijvoorbeeld ook tegen Kiona, ik weet, het is 100.000% zeker als ik dit nu ook zie, dat ze wisten precies hoe mensen zouden reageren. En daarom konden ze daar zo goed op inhaken. En het ding is, dit zijn zulke, het zijn psychologische systemen. Menselijkheid, bewustzijn hebben ze in een systeem geprobeerd te plaatsen. En En zo wordt het systeem gewoon gecreëerd. En iedereen loopt mee in dat systeem. En de politici die wij hebben, dus de Jettes of de Ruttes van deze wereld, die zorgen gewoon dat ze het systeem blijven volgen en een soort van verdedigen en voor de rest niks daaraan toevoegen of wat dan ook. Het systeem gaat gewoon, zo werkt de wereld nou eenmaal, zo denken die mensen. En ze zijn opgevoed ook om dat systeem zo te beschermen, om daarin te geloven. En dat is het. En als je dat maar goed genoeg doet en nul vragen stelt, dan krijg je je beloning en dan sta je voor 10 Downing Street. En dan verklaar je bij wijze van spreken de nucleaire oorlog aan Rusland.
Let me also make use of this occasion to say that the annual nuclear exercise Steadfast Noon will start on Monday. We will have more than 60 aircraft involved in training sessions.
Ik kan het niet geloven.
The whole exercise will particularly focus on the United Kingdom. The North Sea, but also Belgium and the Netherlands. And in an uncertain world, it is vital that we test our defense and that we strengthen our defense so that our adversaries know that NATO is ready and is able to respond to any threat.
Maar het is andere woorden. Er is een hol in de North City. Er is een hol. Nee, maar dus, weet je, dit soort mensen die zitten alleen maar frons voor dat systeem. En er zijn zoveel van dat systemen. En de EU is natuurlijk ook een systeem wat ook weer bedacht is. En dat zit ook ergens diep in die Club van Rome zit dat daar. En dat is het volgende fragment. Dit is Dr. Aurelio Pace. Hij was een Italiaanse industrieel en filantroop. En hij was samen met Alexander King was hij de eerste voorzitter van de Club of Rome. Dus hij was de eerste die ook The Limits to Growth publiceerde. Luister eventjes naar wat hij zegt. Want hier is gewoon overduidelijk het begin van de EU. Het begin van, ook van de hersenspoeling van we kunnen het allemaal alleen niet doen. Dus met andere woorden, naties stellen niks meer voor. Nation states stellen niks meer voor. Het gaat echt om, we moeten het allemaal globaal. Dus globalistisch bekijken. En want het is echt te dom voor woorden dat al die grote problemen, de pandemieën, de vervuiling, de klimaat, dit en zo. Dat kunnen we allemaal niet zelf doen. Dat moeten we in groter met elkaar doen en vanuit één plek samenwerken.
We are not confronted any longer by separate problems. We cannot say that we have economic and ecological and political, psychological and security problems. Each problem is a multifaceted problem.
Interconnected.
And each one interacts with the others. And many of these interactions are explosive. And these big problems, which become every year larger, more complex, make a bundle, a tangle of problems, what we call the problematic. And it is impossible to extract one single issue and deal with it.
That's what you call the holistic approach, the global.
Yes, we must first try to understand the whole of it. Therefore, it is called the holistic approach. And then from the general come to the particular. If we are more interested, say, in Europe, as we are Europeans, we cannot tackle Europeans' problems if we before do not understand which is the total situation in the planet. Europe is so much interdependent, interlinked with other areas of the world, that to take Europe alone as it was an island, it is totally unrealistic.
Dus dit is het globalisme. Dus weet je, landen is al niet meer. Europa is al te klein. We moeten het allemaal globaal doen. We moeten allemaal global. Eén grote wereld. We hebben allemaal dezelfde problemen. En het is natuurlijk allemaal bullshit. Maar het is inderdaad het vormen van één zo'n centraal wereldregering idee. Dat komt daar allemaal vandaan. En ik vond het gewoon fascinerend. Twee dingen dat het daar dus al zat. En we hebben het hier over 70 jaar geleden. En daar is het begonnen en ik wist er wel wat van. Maar door deze fragmenten, ik vond het toch mooi om te zien. En ik heb ook heel erg begrepen dat dat er gewoon systemen gebouwd zijn. En het begin van het systeem hoeft niet eens te kloppen. Hè, van de dreiging van dit of dat. Nee, maar bouw er maar een systeem om. En als je daar dus 70 jaar aan werkt met mensen, joh. Ach, je krijgt zoveel voor elkaar. Het is zo, als je gewoon goed georganiseerd bent, kan een hele kleine club kan de wereld bespelen. En kan de wereld regeren. En dat is het. En als je dan ook ziet, de laatste fragment. Dit was Brouw. Hij was toen de minister van Mauk de Brouw. Hij was toen de minister van Buitenlandse Zaken. Toch? Buitenlandse Zaken. En dat was 1971. En die geeft toen ook al in 1971 van ja. Zegt hij van ja, weet je wat het ding is? Het kan niet anders. Nederland is te klein. En we moeten het gewoon internationaal allemaal gaan zien. Ook iemand. Hij was van DS70. En hij zegt, ja, dat moeten we gewoon toen al, in 71, overgeven aan het globalisme, de globalisering.
Ziet u ook een Nederlandse belangstelling op regeringsniveau in de richting van dat integreren van die wereldproblemen, wat die Club of Rome zo probeert te doen?
Ja. Ik dacht dat voor een succesvol internationaal samenspel. En ik ben het met u eens, zonder dat komen we er niet. De problemen waarmee we mee te maken hebben zijn niet aan grenzen gebonden. Ze zijn internationaal en ze zijn haast worldwide op het gebied van voedsel, op het gebied van zeevervuiling, waarover we net in Den Haag een conferentie hebben gehad. Dat zijn alleen maar internationaal oplosbare problemen. Maar willen wij tot een goed internationaal samenspel komen, dan dacht ik dat we in ieder geval in ons eigen land een platform moeten hebben geconstrueerd waarop wij in staat zijn, op basis waarvan wij in staat zijn om onze landelijke inbreng te leveren in het internationale gebeuren. Maar ik ben het met u eens, dat internationale verband dat is uitermate belangrijk en daardoor spreekt me ook dat initiatief van de 8 landen bepaald erg aan.
Nou, ze begonnen dus met 8 landen, maar dat werden er uiteindelijk natuurlijk een stuk meer. Dus vanaf 71 hebben mensen al allemaal gehersenspoeld door voor de vervuiling van de zeewater. Weet je, de vervuiling van de zeewater. De wereld bestaat voor meer dan 80% uit de zeewater. Uit water. En dat de vervuiling, en dat is zo'n crisis. En dan moeten we het wereldwijd globaal aanpassen. Die hersenspoeling en die informatie is toen begonnen. Het is allemaal onzin. Je kan het zo makkelijk van tafel vegen. Maar toen is eigenlijk al, ja, hoe moet je het zeggen? Toen is de uitverkoop al begonnen. Geen grenzen. Dat is wel het grappig. Er was grenzen aan de groei. Maar tegelijkertijd grenzen opheffen in landen en het allemaal maar verwarren en weet ik wat allemaal. Het is al zo lang aan de gang. En ik vond dat ik dit even moest delen. En wat ik er voor mezelf uithaal is eigenlijk gewoon ja, goed gedaan van die gasten. Het is aan de ene kant eng, maar aan de andere kant, weet je wat het ding is? Je hebt altijd als mens, kan je zeggen, ik doe niet mee. En daar zitten misschien wat consequenties aan, maar het is toch de vrijheid die nog steeds te voelen is, te ruiken is, tastbaar is. En dat is het allerbelangrijkste. Vrijheid.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl. En wees onderdeel van de vooruitgang.
Ik zeg ook altijd van ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf. Of dat de schoen van de militair in mijn nek staat. De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen Show, waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat dat een vanzelfsprekendheid is. En dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, De Jonge. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander. 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten dat de kern is dat het kwaad.
Moderna is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies.
Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger. O, jongens, daar zijn ze weer. Zijn ze weer Jensen.nl in de gaten houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Intershow echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar Jensen.nl, steun ons en red het vrije woord.
Het vrije geluid laat zich niet censureren.